Wat is het goed om vanochtend weer in u en jullie midden te zijn, na zo'n lange tijd. We zijn dankbaar als gezin dat we de komende 2 weken hier in Nederland mogen zijn. Onze familie en vrienden en jullie als gemeente te ontmoeten. Het gaat goed met ons. Rosalien, Daniel en Sarah-Lee hebben de afgelopen maanden heel hard gewerkt. En ik heb hun voorbeeld maar gevolgd. Ik ben ook dankbaar voor de gelegenheid die ik krijg vanochtend om het woord van onze God met jullie te delen. En voordat we dat gaan doen, wil ik graag nog kort met jullie bidden. En dan zullen we Gods woord gaan lezen. Laten we nog kort bidden met elkaar. Trouwe God, hemelse Vader, we danken u dat we uw woord nu mogen gaan openen. Dat we met elkaar uw woord mogen gaan lezen. En we bidden u, Heere, open onze harten. Help ons in het luisteren en in het spreken. En we bidden u dat deze plaats vanochtend mag zijn als een poort naar de hemel. En dat uw woord mag zijn, manna voor onze ziel. Heere, wees zo met ons en zegen ons in dit uur. Zegen uw gemeente in deze plaats. Dat vragen we u, in Jezus' naam alleen. Amen. Ik wil jullie vragen om met me op te zoeken Hebreeën hoofdstuk 4. Hebreeën hoofdstuk 4. We zullen dit hoofdstuk met elkaar in zijn geheel lezen. En vanochtend in de prediking wil ik in het bijzonder stilstaan bij de versen 14 tot en met 16. Maar het is goed om het hele hoofdstuk met elkaar te lezen, zodat we zien in welke context deze versen staan. Hebreeën hoofdstuk 4. Gods heilig, onfeilbaar en foutloos woord klinkt als volgt. Laten we er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat, terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de 7e dag als volgt gesproken. En God heeft op de 7e dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw, zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan en dat zij, aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals al eerder gezegd is, heden. Als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nu komen we bij onze tekst, vers 14 tot en met 16. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Tot zover het woord van God. Wel, de Hebreeën, de geadresseerden van deze brief, we kunnen ervan uitgaan dat zij de boeken van Mozes goed kenden. En dat is ook de reden dat wij in de brief aan de Hebreeën zoveel zien vanuit die eerste 5 boeken van Mozes. Het wordt keer op keer genoemd. We zien de beelden vanuit het Oude Testament steeds weer terugkomen. En al in hoofdstuk 2 van de brief aan de Hebreeën zien we dat de Heer Jezus als de barmhartige en getrouwe hoge priester wordt genoemd. Maar tussen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4, waar we vanochtend gedeeltelijk bij stilstaan, klinkt ook een belangrijke waarschuwing. Het volk Israël wordt hier als voorbeeld genoemd. Hoofdstuk 4 van de brief aan de Hebreeën spreekt over het ingaan in de rust, zoals we zojuist met elkaar hebben gelezen. En het noemt het volk Israël dat vanwege ongeloof niet kon ingaan in het land Kanaan. Vanwege hun ongeloof waren ze ongehoorzaam geworden en vertrouwde het volk niet meer op hun verbondsgod, maar vreesden ze veel meer de mensen. En we weten hoe deze geschiedenis verder is gegaan. Het volk Israël werd teruggestuurd de woestijn in. De 40 dagen van verkenning werden 40 jaren van rondzwerven in de woestijn. Ze hadden niet op God vertrouwd en moesten ronddwalen in die woestijn. Ze kregen geen rust. En de oproep klinkt dan ook hier in hoofdstuk 4 door om dit voorbeeld van Israël niet te volgen. Er wordt een vergelijking gemaakt in het eerste gedeelte van hoofdstuk 4 over zij die binnengaan in de rust en zij die niet binnengaan in de rust. De schrijver van de brief aan de Hebreeën spreekt over de verkondiging van het evangelie, zoals we zojuist lazen, en legt de verbinding met het ingaan in de rust en geloof en vertrouwen in het evangelie. Maar we mogen zeggen, Godezijdank dat er vandaag de dag voor Jood en voor Heiden nog steeds gelegenheid is om die ware rust binnen te gaan. We zien dat het ingaan in het land Kanaan, het land van koren, van wijn, van melk en honing, heen wijst naar de eeuwige Sabbatsrust, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En David, zoals we net ook lazen, roept ons op. Het is in Psalm 95, wanneer hij zegt, heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Zoals de Meriba, zoals ten dagen van Massa in de woestijn. Die rust was nog niet volmaakt aanwezig. Het was niet Kanaan, maar het is meer dan Kanaan. Het is het in Christus zijn. En straks de volmaakte rust wanneer we met Christus mogen leven als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is. Waar Johannes ook over spreekt in Openbaringen. Wanneer we in Christus zijn, door het geloof aan hem verbonden, dan kennen we ware rust, nu al. We delen dan in de eeuwigheidsdurende vreugde die God zelf is binnengegaan toen hij rustte op de 7e dag. Hij heeft die ware rust mogelijk gemaakt op Golgotha. Rust op deze aarde in Christus kunnen we zeggen, en rust in de hemel met Christus, voor eeuwig. Het is goed om te weten dat met rust niet wordt bedoeld dat we stoppen met werken, maar het gaat hier veel meer om een toestand, een conditie, een toestand waarin we ons bevinden. Het is een toestand waarin we volledig vrede hebben met God, waarin we ons volledig mogen verheugen in hem. Het is niet zo nu en dan, maar het is continu. En het is precies wat de apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 2 vers 9. Hij zegt daar, wat geen oog heeft gehoord en wat geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hem die hem liefhebben. Wat geen oog heeft gezien, moet ik zeggen. Maar wanneer u en jij nog niets van die rust kennen, dan is het nu nog de tijd om die rust binnen te gaan. Er is nog steeds een heden. Heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, zegt de Heer Jezus. En ik zal u rust geven. Rust voor uw ziel. De Heer, hij heeft ons weer een jaar gegeven. We staan weer op het punt van het einde van een oud jaar. Begin van een nieuw jaar. Laat vers 11 van hoofdstuk 4 een oproep voor ons zijn vanochtend. Dat zegt, laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld, het volk Israël, het voorbeeld van ongehoorzaamheid, ten val zal komen. Beijveren betekent niet dat we die rust binnen kunnen gaan door onze werken. Maar het betekent wel dat we moeten volharden. We moeten volhouden. Vergeten wat achter ligt en ons uitstrekken naar wat voor ons ligt. De Heer Jezus volgen, daar waar Hij ons roept. In ons werk van alle dag, waar Hij ons leidt. Trouw zijn aan zijn woord. Niet toegeven aan wat de wereld graag wil horen. Maar met Jozua zeggen, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En misschien is er vanochtend wel iemand die zegt, maar hoe moet dat dan? Hoe kan ik volhouden? Hoe kan ik volharden om die rust binnen te gaan? Het is mijn gebed dat het tekstgedeelte van deze morgen, de versen 14 tot en met 16, dat antwoord mag geven op deze vraag. En dat het u en jou mag bemoedigen aan het begin van het nieuwe jaar. Vanochtend staan we stil bij versen 14 tot en met 16. En ik heb boven de preek gezet, onze grote hoge priester. En ik heb heel eenvoudig drie gedachten. We volgen de tekst. In de eerste plaats zullen we zien dat hij een gegeven hoge priester is. In de tweede plaats dat hij een medelijdende hoge priester is. En tenslotte in de derde plaats dat hij een gevende hoge priester is. Dus drie gedachten. Hij is een gegeven hoge priester. Hij is een medelijdende hoge priester. En hij is een gevende hoge priester. Vers 14. Laten we het nog een keer met elkaar lezen. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. We hebben een grote hoge priester. Eén die beter is dan Aaron. Het staat in de tegenwoordige tijd. Het duidt op een bezit. Wij hebben. Het is tegelijk een bezit dat ons gegeven is. Erkennen we niet dat alle goede gaven een geschenk zijn? En Jacobus helpt ons herinneren wanneer hij zegt, elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven. En die daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is en geen schaduw van omkeer. Nog maar pas hebben we als christelijke gemeente stilgestaan bij het geschenk van deze hoge priester, toen we hebben nagedacht over zijn komst naar deze aarde. Gegeven door de Vader aan een wereld die verloren lag in zonde en schuld. Jezus, de Zoon van God, mens geworden, geboren uit de maagd Maria. Hij was die baby uit Bethlehem. Hier zien we zijn vernedering. Afgedaald vanuit die hoge hemel, gekomen naar deze aarde. Hij die zonder zonde is. Hij die perfect is. Hij die de grote hoge priester is. Eigenlijk zeggen we met het woord grote hoge priester, hij is de grote, grote priester. Hij is priester zoals er geen ander is. Wanneer we die eerste hoofdstukken van de brief aan de Hebreeën zouden lezen, en dat kunt u thuis doen, dan zien we dat hij groter is dan de profeten. Hij is groter dan de engelen. Groter dan Mozes. Groter dan Aaron. Hij is zoveel meer. Hij is de opperste priester. De grootste en meest perfecte die je maar kunt bedenken. Waarom? De tekst zegt, hij is Jezus, de Zoon van God. Hij is zonder zonden, helemaal perfect, volmaakt, niet in zonde geboren en nooit zonde gedaan. En daarmee was hij een volmaakte hoge priester. En dat moest hij zijn. Bedenk dat de hoge priester uit het Oude Testament voor zichzelf moest offeren. De kinderen hebben het vanochtend ook gehoord. Hij moest offeren voor de zonde van het volk, maar hij moest ook offeren voor zijn eigen zonde. Maar de Heer Jezus, de Zoon van God, hoefde niet voor zichzelf te offeren. Hij offerde zichzelf voor u, voor jou en voor mij. Waarom deed hij dat? Om leven te schenken. Eeuwig leven, eeuwige rust voor alle die in geloof en gehoorzaamheid hun vertrouwen stellen in zijn offer, volbracht aan het vloekhout van Golgotha. Vrienden, zien jullie dat hij een gegeven hoge priester is? Maar er staat meer in onze tekst. We lezen dat hij de hemelen is doorgegaan. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de Vader. In hoofdstuk 1, vers 3 staat, en misschien is het goed om dat met elkaar even op te zoeken, hoofdstuk 1 van de Hebreeënbrief, en dan vers 3. Daar lezen we, hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is, en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En wat zien we hier? Hier zien we zijn verhoging. Jezus, de Zoon van God, gaan zitten aan de rechterhand van de Vader. Hij heeft de reiniging, de verlossing tot stand gebracht. En nadat hij alles tot stand had gebracht, deze gegeven hoge priester, is hij gaan zitten aan de rechterhand van de Vader. De ereplaats is door hem ingenomen. Het werk, het is volbracht. Hij is de hemelen doorgegaan en binnengegaan in de ware tabernakel. Het wijst ons op de hoge priester uit het Oude Testament, die eenmaal per jaar het Heilige der Heiligen binnenging. En ik kan nu wel aan de kinderen vragen, die weten dat wel, wat moest die hoge priester daar doen in dat Heilige der Heiligen eenmaal per jaar? Wat moest de hoge priester daar doen? Wie weet het? Wat ging hij daar doen? Je mag het zeggen als je het weet. Hij ging in het Heilige der Heiligen binnen. Wat had hij daar bij zich in het Heilige der Heiligen? Wat moest hij op het verzoendeksel sprenkelen en daarvoor? Bloed. Heel goed. Bloed moest hij sprenkelen daar. Eenmaal per jaar op de grote verzoendag. Hij moest bloed sprenkelen voor het verzoendeksel. Hij moest verzoening doen voor de zonde van hemzelf en van het volk. Hij was alleen de hoge priester die daar binnen mocht gaan. Eenmaal per jaar. Het Heilige der Heiligen. Het is een beeld, opnieuw, een beeld, een schaduw van de hemel. De grote hoge priester is de Zoon van God, Jezus. En hij heeft eens en voor altijd verzoening gebracht door zijn eigen bloed. En nadat alles volbracht was, heeft hij die ereplaats aan de rechterhand van de Vader ingenomen. En dit maakt hem tegelijk zo totaal anders dan die aardse hoge priester. Het was eens en het was voor altijd. Het was perfect. Waarom? Hij was zonder zonde. En de Vader accepteerde dit zondeloze offer van zijn eigen zoon. Dit offer hoefde niet herhaald te worden, zoals in de tijd van het Oude Testament. God de Vader accepteerde deze hoge priester En hij accepteerde zijn volmaakte offer. Vers 14 roept ons ook op om aan deze belijdenis vast te houden. Maar wat is deze belijdenis? Wel, het is Jezus, de Zoon van God. Hij is de Verlosser. Hij is het fundament van ons geloof. We zijn verenigd in Hem. We delen in Hem. Dat is wat hoofdstuk 3, vers 14 ons laat zien. Dat is waar we zijn wanneer we geloven in Hem. Dat mogen we belijden. Gemeente, de reden om deze belijdenis vast te houden is duidelijk. Omdat Hij ons gegeven is. Hij heeft voor ons geleden. Voor ons de hemelen is doorgegaan en alles heeft volbracht. Hij is de rust binnengegaan. En wij mogen volgen in en door Hem. De schrijver van de brief aan de Hebreeën bemoedigt ons vandaag om aan deze belijdenis vast te houden. Vasthouden wat we hebben ontvangen in Jezus, de Zoon van God, in zijn verdiensten. Hem belijden wij met de kerk van alle tijden en plaatsen. En Hem verkondigen we in de gemeente. Van Hem getuigen we in onze gezinnen, op ons werk, in de plaats waar we wonen. We hebben een grote hoge priester. Laten we Hem belijden in ons hart. En laten we Hem belijden voor de mensen. En Paulus, hij helpt ons hierbij. In Romeinen 10 vers 10 zegt hij, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond belijdt men tot zaligheid. Dit is geen mantra die we hier uitspreken. Paulus zegt duidelijk, geïnspireerd door de Heilige Geest, want met het hart gelooft men. En dan met de mond belijdt men. Rechtvaardiging door het geloof. Het is het kroonjuweel van het evangelie. Ben jij al verbonden met deze hoge priester? Hij is het zo waard om beleden te worden. Hij geeft leven, eeuwig leven, voor alle die hun vertrouwen in Hem stellen. Het evangelie, het goede nieuws, mag vandaag klinken. Heden, als je zijn stem hoort, verhard je hart niet. Hij, deze hoge priester, is gegeven ruim 2000 jaar geleden door de Vader. Hij is gegeven in het verleden, maar zegt iemand, wat betekent dat dan voor het heden? Wat kan ik daarmee? Nou, laten we nadenken over dat tweede punt. Dat Hij onze medelijdende hoge priester is. Vers 15. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Hij is een medelijdende hoge priester die medelijden met ons kan hebben in onze zwakheid, die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Hoe kon de Zoon van God in alles op dezelfde wijze als wij verzocht worden? Antwoord, omdat Hij ook volledig mens was. Of mens is. Tegelijk God en mens. Eén persoon, twee naturen. Dat kunnen we met ons kleine verstand niet begrijpen. Maar we geloven het. Waarom? Omdat Gods woord het leert. De vraag is, heb jij al gebogen voor dat woord? Als wij alles zouden begrijpen van God, dan was God geen God meer. We moeten nooit vergeten dat Hij de schepper is en dat wij zijn schepselen zijn. Dat laat tegelijk heel duidelijk onze positie zien. Hij heeft ons gemaakt, maar tegelijk, Hij is ook mens, volledig mens. Waarom? Nou, de tekst zegt, zodat Hij ons te hulp kan komen. Wij die verloren lagen in zonde en in schuld. Ons lichaam en onze ziel waren verloren. Een mens had gezondigd, namelijk Adam. En nu moest een mens betalen voor de zonde. Maar het moest een mens zijn die tegelijk perfect was, zonder zonden. Daarom moest de Heer Jezus volledig mens worden. Naar lichaam en ziel, om ons zalig te maken en ons te kunnen redden. En tegelijk, hij kon dat niet doen als hij ook niet waarlijk God is. Hij, deze medelijdende hoge priester, is tot zonde gemaakt. Hij kent alle verzoekingen die wij kennen vandaag de dag. Maar het heeft bij hem nooit tot zonde geleid. Hij was en is zonder zonde. Zondeloos. Hij had dorst. Hij had honger. Hij kende verdriet en angst. We kunnen met alle eerbied zeggen, niets menselijks was hem vreemd. Hij werd verzocht om niet langer zijn vader te dienen, maar te knielen voor de boze. We weten allemaal wat er gebeurde na de doop van de Heer Jezus door Johannes. De Heer Jezus werd weggeleid door de geest in de woestijn. En hij werd daar aan het eind van die tijd verzocht door de duivel. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij honger. En toen kwam de verzoeker. Op dat moment, het moeilijkste moment wat je als mens maar kan bedenken. Toen kwam de verzoeker. Op dat moment van lichamelijke zwakte. En de duivel zei tegen hem, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Maar hij is niet alleen door de duivel verzocht. Hij is ook verzocht door zijn eigen discipel. Toen Jezus had verteld dat hij moest gaan lijden en dat hij gedood zou worden, lezen we in Matteüs 16, vers 22. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. En hij zei, God zij u genadig, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij. Satan, u bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar u bedenkt de dingen van de mensen. En wat te denken van Jezus lijden in de hof van Gethsemane. Hij had kunnen weglopen van het lijden en de dood, maar hij deed het niet. Vrienden, zijn menselijke natuur maakt het mogelijk om medelijden te hebben met ons. Onze gevoelens te voelen. Hij had ook verdriet. Ons lijden te lijden. Onze verzoekingen te kennen. Hij kende verzoekingen, maar het lijden bij hem niet tot zonde. Hieruit leren we dat een verzoeking nog geen zonde is. En dat we verzoekingen kunnen weerstaan met de hulp van de Heilige Geest. En tegelijk bidden we ook in het gebed dat de Heer onszelf heeft geleerd. Leid ons niet in verzoeking. Hij is een medelijdende hoge priester. Maar in dit alles zondigde hij niet. Hij weet wat jij voelt en wat jij doormaakt. Hij kent uw worsteling en hij kent uw zwakheid, uw verdriet en moeite in dit leven. Hij identificeerde zich helemaal met ons. In alles is hij ons gelijk geworden, zodat hij een getrouw hoge priester zou zijn. Gemeente, daarom moeten wij niet opgeven. Hij die nu zit aan de rechterhand van de Vader, hij die onze zaak bepleit, hij die onze plaats verzekert. Hij die van ons van alle geestelijke middelen voorziet. Hij is een medelijdende hoge priester. Die tegelijk ook redding biedt. En hier zijn we aangekomen bij het hart van het evangelie. Hier zien we het grote verschil met alle andere godsdiensten. Het is Jezus, de Zoon van God, die een medelijdende hoge priester is. En redding brengt. Dit is uniek. Uniek. Bij Allah, bij Boeddha, bij Krishna enzovoorts moet de mens zelf maar zijn best doen om hoger op te komen. Een relatie met God is niet mogelijk. De mens is aan zichzelf overgeleverd. Geen enkel medelijden, maar kilheid en hardheid, doodsheid. Geen liefde, geen bewogenheid. Maar zo is het niet bij onze grote hoge priester. De Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Omdat de gelovige rust in de verdiensten van zijn Zoon. De Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hij onze hoge priester heeft alles volbracht in onze plaats. Het is dus een leugen wanneer mensen zeggen dat het in alle godsdiensten op hetzelfde aankomt. Nee, er is maar één goede herder, één deur ten leven, één weg en één waarheid. En dat is precies wat deze medelijdende hoge priester zelf gezegd heeft. In Johannes 14, toen zei hij tegen Thomas, hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is zonder zonde. Hij is perfect, zondeloos en daarmee het enige acceptabele offer voor de Vader. De Vader had een welgevallen in het offer van zijn Zoon. Waarom? Omdat het een volmaakt offer was. En dit moest het ook zijn. We horen hier de taal opnieuw van het Oude Testament. Het volmaakte offerlam. Zonder enig gebrek. Het wees heen naar Christus. Het was een schaduw van het perfecte dat eens komen zou. En dit was hoe God werkte door heel de geschiedenis heen. Om zijn kinderen te verlossen. Om zijn kinderen te redden. Zijn verlossingsplan werd uitgevoerd vanaf Genesis 3 vers 15. Waarin gezegd is, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. En dan gaat het verder. Dan maken we een sprong. En we hebben net nagedacht over zijn komst naar deze aarde. Ik heb het net genoemd. Toen hij als baby geboren is. En dan zien we dat hij naar het kruis gaat. En dat hij lijdt en sterft. En wat gebeurt daar aan het kruis? Tijdens die 3 uren van dikke duisternis brengt hij zijn kinderen in het koninkrijk van het licht. En later stond hij op. Hij heeft de dood overwonnen. En hij is gaan zitten aan de rechterhand van de Vader. En straks, wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zullen zijn, zal alles volmaakt zijn. En is zijn verlossingsplan compleet. Zien we hoe dat verlossingsplan al vanaf Genesis tot het eind, tot Openbaringen doorwerkt. In heel de schrift, het ligt daar als een lijn. Vanaf het begin tot het einde. En hebben we duidelijk waarom de Zoon van God mens moest worden. Waarom? Om een medelijdende hoge priester te kunnen zijn. Een hoge priester die zichzelf zou offeren. Zijn offer vervult alle oud-testamentische offers. Geen stieren, geen geiten, geen lammeren en duiven. Geen meel, wijn en olie zijn meer nodig. Alles is volbracht. De vraag vanochtend is, ken jij deze medelijdende hoge priester? Heeft u een persoonlijke relatie met hem? Vrienden, dat is nodig. Jonge meisje vanochtend, heden, als je zijn stem hoort, verhard je hart dan niet. Denk aan de gevolgen van het volk Israël. We hebben het gelezen met elkaar. Zij werden de woestijn weer ingestuurd. Waarom? Omdat ze ongehoorzaam waren. Ze wilden niet luisteren. Een generatie kwam om in de woestijn. Omdat ze zich verhardden in hun ongeloof. Maar dit hoeft niet. Waarom niet? Omdat hij een medelijdende hogepriester is. Hij wordt u en jou vandaag aangeboden in de verkondiging van zijn woord. Je mag die rust binnengaan, nu al. Wanneer je je vertrouwen stelt in hem. Wanneer je komt tot Christus in eenvoudig geloof. Wanneer je bewust bent van je zonde. Wanneer je geen uitweg meer ziet en geen hoop meer hebt. Vertrouw je toe aan hem. En je zult rust vinden voor je ziel. En wanneer je tot Christus komt met lege handen, dan zullen die lege handen worden gevuld. Hongerigen worden gevoed, dorstigen worden verkwikt, armen worden verrijkt, verlorenen worden gered en zondaren ze worden vergeven. Bij hem echter, die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, zegt Romeinen 4. Opnieuw, rechtvaardiging door het geloof, het kroonjuweel van het evangelie. De verdienste van Christus' gehoorzaamheid wordt ons aangeboden vanochtend. Jezus Christus, het Lam van God, dat uw en jouw zonde wegneemt. Wanneer wij ons vertrouwen stellen in Hem, wanneer wij onze zonde belijden, dan wordt de actieve gehoorzaamheid van deze medelijdende hoge priester ons toegerekend. En dat betekent vergeving van zonde, maar ook dat de verdienste van de Heer Jezus Christus ons wordt toegerekend. Het wordt ons geschonken. Zijn leven wordt ons leven. We zijn geen slaven meer, maar kinderen en erfgenamen. En dan kunnen we de toekomst tegemoet. Zonder vrees en zonder angst. Wat er ook gebeurt in de wereld om ons heen. We hebben tot nu toe gezien dat onze grote hoge priester ons gegeven is in het verleden. Dat hij een medelijdende hoge priester is in het heden. En nu zullen we ook zien dat hij een gevende hoge priester is voor de toekomst. En dan mogen we met vrijmoedigheid naderen tot zijn troon. Wat een heerlijke zegen is dat. En dat zien we in vers 16, het laatste vers van hoofdstuk 4. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. De tekst roept ons op om met vrijmoedigheid te naderen tot de troon van de genade. Eerder in vers 14 werd aangemoedigd om aan deze belijdenis vast te houden. Dat was in het eerste vers, vers 14, wat we zagen. Houd dan die belijdenis vast. En nu worden we aangemoedigd en bemoedigd om met vrijmoedigheid te naderen tot de troon van de genade. Als het ware wordt er gezegd, kom maar een stap dichterbij. Kom maar, de weg is geopend. Het voorhangsel is weggenomen. De weg is vrij. Maar bedenk wel dat dit alleen mogelijk is dankzij onze grote hoge priester, die de hemelen is doorgegaan en die alles heeft volbracht. En tegelijk is er ook een voorwaarde. En we kunnen alleen tot God naderen door Jezus, de Zoon van God. Want dat was toch onze belijdenis in vers 14. Jezus, de Zoon van God. We werden toch opgeroepen om daaraan vast te houden. Wel, dat is ook de voorwaarde om te komen. We mogen tot God de Vader in het gebed gaan op grond van die verdiensten van Christus. Hij heeft de weg gebaand. En we hebben geen aardse priester meer nodig die voor ons bidt en die voor ons verzoening doet. De priestersdienst vanuit het Oude Testament heeft afgedaan. Het voorhangsel is weggenomen. En we mogen nu naderen tot God. Maar bedenk wel, alleen op grond van de verdiensten van deze grote hoge priester, zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is ook wat Efeze 2 vers 13 ons leert. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. In de morgen van 17 november 1871 preekte Charles Haddon Spurgeon over deze tekst. En hij preekte over de troon van de genade. En hij noemde enkele gevolgen voor ons om te naderen tot God. En ik zal dat citeren, hij zei dit. Ten eerste moeten we komen in nederige eerbied. Wanneer we groot respect tonen aan het hof van een aardse majesteit, dan dienen we zeker met meer eerbied te komen voor de hemelse troon. Hij is de koning der koningen en hij is de Heer der heren. Er is geen plaats voor trots en ijdelheid hier. En wanneer onze ogen konden zien wat werkelijk geestelijk voor ons is, dan zouden we beven voor deze enorme majesteit. Deze troon is een grote witte troon. Die troon is ongevlekt. Hij is helder als kristal. En dan zegt hij, vertrouwdheid mag er zijn, maar laat het niet onheilig zijn. Vrijmoedigheid zou er moeten zijn, maar laat het niet brutaal zijn. We bidden niet tot God om hem te onderwijzen wat hij zou moeten doen. Einde citaat. We mogen komen tot God de Vader op grond van de verdiensten van zijn Zoon. Dit is onze enige pleitgrond. Niets van onszelf, maar alles alleen op basis van de Zoon, onze Heere. Wel, bedenk dat vorsten uit de oudheid doorgaans onbenaderbaar waren. En we weten dat we kennen de geschiedenis van Esther uit het Oude Testament, toen zij haar leven waagde en kwam tot koning Ahasveros zonder uitnodiging. En wat zei zij toen? Ze zei, als ik dan omkom, dan kom ik om. Om tot de koning te komen was het grootste voorrecht wat een sterveling kon hebben. Zie je het verschil met onze God? De Vader van de Heer Jezus Christus. Hij is de koning der koningen. Die het mogelijk heeft gemaakt om tot hem te komen op grond van de verdiensten van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Het is geen troon van oordeel, maar het is een troon van genade geworden. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Gemeente, laten wij onze belijdenis vasthouden en naderen tot deze troon met vertrouwen en met goede moed. Want hij is een gevende hoge priester. Het is de troon van genade. In het Engels is de naam van het verzoendeksel in het Oude Testament mercy seat. En we kunnen dat vertalen met genadestoel of genadetroon. En hier zien we opnieuw die heenwijzing naar de hemelse genadetroon. Het is weer een beeld, het is weer een schaduw naar het betere dat komen gaat. Wat geeft onze gevende hoge priester dan, kunnen we vragen. Wat geeft hij dan? Wel, ook daar geeft onze tekst vanochtend antwoord op. Hij geeft barmhartigheid en hij geeft genade. Barmhartigheid. Hij geeft ons niet de straf die wij verdienen. Hij is vergevingsgezind. Want hij zegt, ergens anders, als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hij is vol mededogen. Hij is vol ontferming. Vol goedheid. Hij geeft vergeving en kracht in de verzoekingen. Bedenk dat hij verzocht is geweest. Hij weet precies wat wij nodig hebben. Hij begrijpt ons 100%. Daar waar mensen ons soms niet kunnen begrijpen, wanneer we door moeite heen gaan, wanneer we onze worstelingen hebben, wanneer ons leven ons zwaar valt, weet dan dat deze gevende hoge priester er alles van af weet. Wat een troost mag dat zijn. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij die hen verzocht worden te hulp komen. Hij geeft kracht om de moeite en verzoekingen te kunnen dragen. Maar hij geeft zelfs nog meer. Hij geeft ook genade. Dat is ook wat onze tekst zegt. We worden geaccepteerd door de Vader op grond van de verdiensten van zijn Zoon. Hij wil genade schenken. Hij geeft zijn zegen. Genade, dat zijn onverdiende zegeningen die ons worden aangeboden. Bedenk dat God ons helemaal niets verschuldigd is. We hebben geen rechten als zondaars. En desondanks wil hij genade schenken aan ieder die tot hem de toevlucht neemt. Dit noemen we de reddende genade. Het is de genade die ons eeuwig leven schenkt. De verdienste van de Zoon van God, onze Heer Jezus Christus, wordt ons toegerekend. Het perfecte offerlam. Hij is een gevende hoge priester. En hiermee kunnen we de toekomst onbevreesd tegemoet. Vraag wat je nodig hebt. Hij wil het geven. Beleid je zonde. Hij wil vergeving schenken. Bedenk dat hij pleit voor zijn kinderen bij de Vader. Hij is onze voorspraak. Hij is klaar om iedere zondaar te helpen die in berouw tot hem komt. Bedenk dat de wet in het Oude Testament was gegeven om iedere mond te sluiten. Omdat we schuldig zijn. Maar deze grote hoge priester, onze grote hoge priester, is gegeven. Waarom? Om iedere mond te openen. Zodat zondaren kunnen komen. In geloof en in vertrouwen tot hem. En hun moeite en hun zorg en noden aan hem bekend mogen maken. Met het doel om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En dat is het laatste gedeelte van vers 16. Om geholpen te worden op het juiste tijdstip. God heeft een oor om ons te horen wanneer wij tot hem roepen. En hij heeft een hart dat medelijden heeft, dat bewogen is. Hij weet het juiste moment wanneer wij hulp nodig hebben. Hij is soeverein. Wij mensen bepalen niet hoe God moet handelen. Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. Bedenk dat het Gods wegen zijn. Maar zijn wegen zijn wel de beste wegen. En zijn tijd is de beste tijd. Ook al zien we dat nu niet altijd direct. En ook al voelen we dat niet altijd. Maar in de handen van deze gevende hoge priester zijn we eeuwig veilig en beschermd. Hij heeft alle dingen in zijn vaderlijke hand. En die zekerheid mag ons rust schenken. Vertrouwen. Rust die we hier al mogen binnengaan. Die we hier al mogen genieten. En straks volkomen. Want dan is er de eeuwige Sabbatsrust. Wanneer we onze grote hoge priester zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. Laten we hem steeds weer zoeken in onze gebeden. Want hij wil gebeden worden. De troon van de genade is open. Laat deze mogelijkheid niet voorbij gaan. Wees niet ongehoorzaam. En denk niet, voor mij is het niet mogelijk. Dat deed het volk Israël ook in de woestijn. Ze zagen het niet zitten, dat land Kanaan. Oh nee, en we weten wat de gevolgen waren. Maar zo hoeft het niet. Want Gods hand is een machtige hand. Het is een hand van uitredding. Het is een hand van vergeving. Van volkomen genade. Bidden als gemeente. Bidden als gezinnen. Maar ook in onze persoonlijk gebed. En bedenk dan dat hij een gevende hoge priester is. Tot wie we met vrijmoedigheid mogen naderen. Om hulp en vergeving, uitredding en zegen en genade. En ja, ook al is ons gebed soms gebrekkig, we kunnen dat ervaren. Soms zo zwak misschien, dat we bijna niet kunnen bidden. Bedenk dan dit, dat het de troon van de genade is. En dat de genade wordt geschonken. En weet dan dat de Heilige Geest ons gegeven is om ons tot hulp te komen in onze zwakheid. Wat een genade wordt er geschonken. Het is een drievoudige genade, zouden we kunnen zeggen. Van een drie-ene God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze zijn alle betrokken in het geven van genade. We hebben vanochtend gezien dat onze grote hoge priester is een gegeven hoge priester in de eerste plaats. We hebben gezien dat hij een medelijdende hoge priester is voor het heden. En we hebben ook gezien dat hij een gevende hoge priester is, de toekomst. Een hoge priester die door zijn kruisdood het heeft mogelijk gemaakt dat wij met vrijmoedigheid mogen naderen voor zijn troon. Maakt u en maak jij daar gebruik van. Maakt u als gemeente daar gebruik van om gezamenlijk uw nood en dankzegging aan de Heere bekend te maken. Bedenk dat de Heere gebeden wil worden. Hij wil immers barmhartigheid en genade schenken. Met deze hoge priester, waarover we vanochtend hebben gehoord, daar kunnen we het jaar 2017 mee afsluiten. Maar wat nog meer is, daar kunnen we het jaar 2018 mee ingaan. Met vrijmoedigheid en tegelijk in eerbied en in vertrouwen. Amen.